We waren bij het hoogtepunt van zelfs al deze drie hoofdstukken. Hoofdstuk 9 tot en met 11. En aan het eind van het verhaal moet nou toch langzamerhand duidelijk zijn waar deze hoofdstukken over spreken. Dat was het trouwens eigenlijk al voordat we eraan begonnen. In hoofdstuk 8 eigenlijk. Maar wat uiteengezet werd is inderdaad dat de verantwoordelijkheid om het woord Gods te bewaren en te prediken, kortom de priesterlijke verantwoordelijkheid die bij Israël lag tot in de dagen van wat we noemen de eerste komst van Christus, dat die verantwoordelijkheid inderdaad gelegd is, populair gezegd, bij de gemeente in onze tegenwoordige tijd. En de vraag of de gemeente inderdaad in de plaats van Israël gekomen is, zoals dikwijls geleerd wordt, beantwoord ik dus met ja. Alleen ben ik geneigd daarna uiteen te zetten welke plaats dat dan eigenlijk precies is. Want het heeft niet zozeer van doen, of zelfs helemaal niet van doen, met of men behouden wordt, of wedergeboren wordt, of in de hemel komt, of iets dergelijks. Maar het heeft te maken met de verantwoordelijkheid die de gemeente als volk op aarde zou hebben. Want dat mensen konden zalig worden door geloof alleen, dat was altijd al zo. En niet alleen gold dat voor de Israëlieten, gold voor alle heidenen altijd al. Het is ook altijd zo gebleven, er is nooit enige verandering in geweest. Maar Israël was het uitverkoren volk, niet opdat het als enige behouden zou worden, maar opdat het de Heer zou mogen dienen. Als volk waarvan God zich bediende en waaraan hij zijn woorden toevertrouwde. Vertrouwde, dat staat in hoofdstuk 2 geloof ik, of hoofdstuk 3 van de Romeinen. Wat is dan het voordeel van de Joden? Wat is dan het nut van de besnijdenis? Wel, dit is wel het eerste, zegt Paulus, dat hen de woorden God zijn toevertrouwd. Dat wil zeggen niet dat God tot hen gesproken heeft, maar God heeft zijn woord aan hen toevertrouwd. Dat is een hele fase verder, uiteraard. Zij zouden het bewaren. En eventueel, waar mogelijk, bekendmaken aan de volkeren. Zij zouden volk God zijn, koninklijk volk, priesterlijk volk, hem ten eigendom, te midden van de overige volkeren. En waar zij ontrouw waren, niet alleen aan hun opdracht, maar zelfs aan het woord als zodanig, kortom ongelovig waren, heeft God die verantwoordelijkheid gegeven aan een ander volk. Letterlijk en zo smal mogelijk is het dan de 10 stammen van Israël, maar daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan. En in de praktijk is dat dan dus de gemeente, daar komt het op neer. Ik kan er nou niet meer op teruggaan, op terugkomen bedoel ik. Waar ik nog wel even op wijzen wil, is op de gedachte waar we vorige keer ook min of meer mee geëindigd zijn. Met die uit vers 30 en 31, durf hem niet eens meer te lezen, want het zijn van die lastige zinnen, weet u wel. Maar het idee daar is inderdaad dat wij deel hebben gekregen aan deze zaligheid door de ongehoorzaamheid van het Joodse volk. Vers 30. En andersom is het zo dat het Joodse volk en daarmee vervolgens heel Israël deel zal krijgen aan deze zaligheid weer door de gehoorzaamheid van ons. Want de verantwoordelijkheid van de gemeente is inderdaad om het woord Gods bekend te maken, te prediken zeg maar, aan de Joden. Dat is nu zo en dat is nog steeds het geval, zelfs na de opname van de gemeente. Dus dat blijkt hieruit. Want pas daarna zal Israël tot geloof komen. Maar het zal tot geloof komen doordat er het evangelie gebracht is geworden, zoals in hoofdstuk 10 al uiteengezet was. En dat blijft dus gewoon zo. En daarmee spreken deze verzen feitelijk al over de toekomstige functie van de gemeente na de opname. Maar goed, dat is ons onderwerp niet en de apostel gaat er hier ook helemaal niet op in. Dus ik hoef het nou ook niet te doen, denk ik ten altijd maar. En mijn vrouw denkt ten altijd, daar heeft hij bandjes van. Nou goed, en het is ook zo. Nou goed, wij waren bij vers 32 eigenlijk. Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij hun allen zou barmhartig zijn. Dat is de bedoeling. De idee is dat weliswaar Israël, en ik bedoel natuurlijk het Joodse volk, net als Paulus hier, onder de ongehoorzaamheid besloten ligt. En verder ligt er ook een vloek min of meer over het Joodse volk, zonder daar nog verder op in te gaan. Maar het neemt niet weg dat er wel degelijk de bedoeling is dat men alsnog tot geloof zou komen. Namelijk opdat hij hun allen zou barmhartig zijn. Dat is de bedoeling. Ik heb het ook wel eens anders horen zeggen en ik vond het inderdaad Een hele goeie. De andere gedachte is namelijk deze, dat God weliswaar het Joodse volk verstrooid heeft onder de heidenen op grond van hun ongeloof, maar raad is wie ze onder de heidenen weer tegenkomen. Toch? Ja. Want waar vinden de Joden in het algemeen hun toevlucht? Dat mag je niet meer zeggen, geloof ik, sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar het is altijd zo geweest en het is nog zo. Ze vinden een toevlucht bij de 10 stammen van Israël. Bij de, laten we zeggen, de blanke volkeren. Mag je dat ook nog zeggen? In de Angelsaksische, ja, je weet niet meer, want er zijn een paar dingen die ik angstvallig altijd verzwijgen moet. Want je draait zo de bak in. Ja, dat is echt waar. Dat is geen grap. Maar maak al mijn mond wel. Maar waar het over gaat is inderdaad dat de Joden weliswaar geneigd zijn af te geven op de christenen, omdat ze zogezegd door de christenen vervolgd zijn geworden. Maar gaat u de geschiedenis maar na, ze zijn juist onder de christelijke volken welkom geweest, meer dan ergens anders. Dat er niettemin ook vervolging geweest is. Ja, wie hebben ze niet vervolgd, bedoel ik maar, hè. En dat er misstanden zijn geweest in welke cultuur en samenleving dan ook. Ja, natuurlijk, goed, dat is ook inderdaad zo. Het is ook wederzijds zo trouwens, maar vooruit. Ja, daar gaat het verder niet om. Maar kijk maar waar ze gebleven zijn en kijk maar waar ze altijd naartoe gevlucht zijn. Waar ze weggejaagd zijn en waar ze heen gingen. Dus ze kwamen altijd terecht. Hier in West-Europa en dan de zee over met de Angelsaksen mee naar de Nieuwe Wereld en dat soort dingen meer. Het is altijd zo geweest en is vandaag nog zo. Nou goed. En wie komen ze daar tegen? De Jood. Jezus, de Heere Jezus, komen ze tegen. De God van Jozef en van Efraïm. Toch? Er zijn er weinigen onder hen die kunnen zeggen, dat hebben we niet geweten. Laat staan dat ze konden zeggen, wij konden het niet weten. Overal waar men kwam, was ook het evangelie. En waren christenen en was er de Bijbel enzovoorts. Zo is het altijd geweest. En ook daarom zijn zij niet te verontschuldigen. Wij ook niet, natuurlijk. Nou goed. Maar zoals ze zegt, langzamerhand komt er verandering in die situatie. Maar daar kom ik nou niet meer op terug. Immers er stond, als ook gij, heidenen, indien gij in het geloof niet blijft, zult ook gij afgesneden worden, enzovoorts. En die tijd is uiteraard niet ver meer. En de tijd van het afsnijden is natuurlijk hetzelfde als of het afsnijden is natuurlijk, gaat natuurlijk gepaard met de opname van de gemeente. Dat is het einde van de priesterlijke bediening van deze westerse volkeren, van Efraïm om zo te zeggen, van de 10 stammen van Israël. Tot slot, als de gemeente weg is, zijn ook zij allemaal ongelovig. En dus gaat de rest van het verhaal hier in werking. Namelijk, zal inderdaad Israël tot bekering gebracht worden. Nu niet maar door de prediking van het evangelie, maar gepaardgaande met de grote verdrukking. En de enige echte grote verdrukking dus, hè? Ja, nou goed. Maar nadat de apostel 3 hoofdstukken lang deze verhouding tussen het Joodse volk en de gemeente, zeg ik nu maar weer voor het gemak, heeft uiteengezet. Kortom, nadat hij dus uiteengezet heeft hoezeer God een plan uitwerkt, een plan dat elders genoemd wordt de plan der eeuwen, een plan met betrekking tot, met name tot de gemeente in onze tegenwoordige tijd, in de plaats van het Joodse volk enzovoorts. Nadat de apostel dat gedaan heeft en dus heeft gedemonstreerd dat het niet alleen maar gaat om een geschiedenis waarin de goede mensen behouden worden en de slechte mensen verloren gaan en dat was het dan. Maar nadat Paulus uiteengezet heeft dat God inderdaad een systematisch plan uitwerkt in de loop van de geschiedenis, een plan dat ook met onze bedeling nog lang niet voltooid is, daarna barst hij uit in de zogeheten doxologie. De lofzang heet zoiets in het Nederlands. Een loflied, lofzang. Nou, of het een lied of een zang is, weet ik niet. Maar hoe zeg je zoiets anders, hè? In vers 33, met enige prachtige zinnen. Waarin hij zegt, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend, of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven? En het zal hem wedervergolden worden. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij dus de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Zo van, en zo is het, want dat is wat amen feitelijk betekent natuurlijk, hè. U weet of dat woord, als twee keer achter elkaar staat, dan vertaalt men het met voorwaar, voorwaar. Als het er maar één keer staat, dan vertaalt men het met amen. U weet wat Johannes Evangelie, voorwaar, ik zeg u. Voor de puzzelaars, het is dus toch geen slotwoord, hè. Daar staat het begin van de zin, voorwaar, ik zeg u. Het is dus een bevestiging, zo is het. En daarmee uit, kun je zeggen. Maar het verhaal is natuurlijk nog niet uit, want hierna komt dan de praktische uitwerking van het een en ander voor ons persoonlijke leven. Dat is hoofdstuk 12 tot en met, tot in hoofdstuk 15 en zo verder. Daar komen we dus nu niet meer aan toe. Maar deze woorden zijn belangrijk genoeg die we zojuist gelezen hebben. Daar gaat het immers inderdaad om. Zoals onze broeder er straks in het gebed al gezegd heeft, er is maar één doel dat God zich gesteld heeft met heel de heilsgeschiedenis, met alle volkeren en ook met Israël en dus ook met de gemeente en zelfs in het bijzonder met u en met mij, namelijk zijn verheerlijking. Ik weet niet of u er was, want ik had het nooit bij, afgelopen zaterdag in het Haard, het is oneind vandaan, hier vandaan, hè. Maar goed, daar hebben we het daar even over gehad. Namelijk dat die heilsgeschiedenis maar één doel heeft. De verheerlijking, of gewoon de heerlijkheid Gods. En dat betekent wat, omdat ook volgens de Bijbel de naam Gods gelasterd wordt, de geschiedenis door de volkeren in het algemeen, door de mensheid in het algemeen. Tot vandaag uiteraard. En dat komt omdat men de schepping waarneemt en daarna zegt, nou ja, als die schepping gemaakt is door iemand, dan die iemand, die hoef ik niet. Want het goede in het leven vergeet men sowieso en het slechte, dat blijft men zijn leven lang meetorsen. Rare mensen zijn dat, hè? Kun je zien aan de mensen, hebben we er wel eens gezien? Kun je zien. Het goede vergeten ze en het slechte, dat blijven ze hun hele leven lang dragen. Je mag het natuurlijk niet zeggen, maar na hoeveel jaar was het ook alweer nog moeilijk doen tegen de zoon van de Japanse keizer, die het ook niet helpen kon, zou ik maar zeggen. Dat vind ik toch ook. Natuurlijk, er is een boel mis, maar na 55 jaar moet je er toch overheen zijn. Als dat niet zo is, mankeer je wat, denk ik. Dat meen ik echt. Nou, ik wil wel zeggen, dan ken je de Heer niet. Misschien dat u het dan makkelijker slikt wat ik nu zeg, maar zoiets bedoel ik natuurlijk ook. Maar men sjouwt de ellende in het leven mee. Kijk maar naar de mensen, hoe ouder ze worden, hoe chagrijniger ze uit hun ogen kijken. En als ze oud zijn en ze kijken niet chagrijnig uit hun ogen, is de kans veruit het grootst dat je met gelovigen voldoen hebt. Let maar op. Mark my words and read my lips. Want ik speel per slot ook saxofoon, niet waar? Goed. Laat hem maar even tot u doordringen. Nee, het kan mij verder allemaal niet schelen. Echt niet. Waar het om gaat, mensen moeten tot geloof komen, moeten de Heer kennen enzovoorts. En wat waar is, is waar. Wat waar is, is namelijk dat blijdschap geeft onder alle omstandigheden. Hoe ook de omstandigheden zijn. Toch? Als je het niet gelooft, dan kijkt u onze zangbundel maar eens door. Dan merkt u dat ik niet de enige ben die het zo zegt. Maar zo is het ook inderdaad. Maar wat er gebeurt is dus dat men de wereld beziet en vooral de ellende ziet men. En u weet, goed nieuws is geen nieuws, heb ik eens nagevraagd aan een journalist. Goed nieuws is geen nieuws, dus nieuws is per definitie slecht nieuws. En sinds wij de godganse dag door nieuws krijgen, of we dat nou willen of niet, hè. Ik moet even mijn e-mailbox leeg en ja hoor, er komt weer over het scherm van alles aan nieuws, hè. Internet en zo werkt zoiets. De hele dag, je zet je radio en je krijgt zogenaamd nieuws. En het is een en al ellende. Je moet wel komen tot lastering van God, denk ik dan wel eens. Als God deze wereld gemaakt heeft, waarom is hij dan zoals hij is? En waarom laat hij het nog voortsukkelen ook, al zoveel jaren? Toch? Nog een ernstige noemen? En als God dan de God der Joden is en dus van Israël, hoe zit het dan met die holocaust? Of hoe je dat maar uitspreekt dan. Ik vind dat zo'n raar woord. Maar goed. Hè? Hoezo de schepper de God van Israël? Dus of men zegt, nou, ik geloof niet dat hij er is. En als men gelooft dat hij er wel is, dan zegt men, nou ja, die hoef ik niet. En dat is ook wat de Bijbel zegt. Ik heb er de tijd niet voor. Maar de Bijbel leert ook uitdrukkelijk dat met het werk van de zeven dagen, met opzet zeg ik niet schepping, hè, want dat is maar nauwelijks schepping. Hè. Schepping was veel vroeger. Maar dat sinds, in ieder geval sinds het werk van de zeven dagen, maar feitelijk al van daarvoor, God zijn heerlijkheid, zijn aanzien, zijn naam, zijn eer verloor. Daardoor namelijk. Dat staat gewoon in de Bijbel. U weet toch wat de Heer Jezus bad in het bekende gebed? Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer... Wanneer? Ja, niet eer ik mens werd. Of zoiets. En ook niet eer de zonde was. Eer de wereld. Deze dus. De wereld die nu is uit 2 Petrus 3. Hè? Eer de wereld was... Wat is er dan voor deze wereld misgegaan waardoor hij zijn heerlijkheid verloor? Nou, dat is de introductie van de zonde in de wereld natuurlijk. Dat is tot lastering van God. En dus, om uwentwil wordt mijn naam gelasterd onder alle volkeren de ganse dag. Ik trek even een paar teksten bij elkaar, maar het staat er echt allemaal. En vele malen. Toch? En... ja, dat gebeurt is ook niet zo vreemd. Het enige is... dat men God beschuldigt van onrechtvaardigheid of iets dergelijks... hè? Omdat hij het onrecht in de wereld zou toestaan... naar het zich laat aanzien. Maar laat ik u dan wat anders vertellen. Als je spreekt over onrechtvaardigheid... wel, één ding is onrechtvaardig... namelijk dat men iemand veroordeelt zonder hem eerst gehoord te hebben. En daar zit het probleem. Dat wil zeggen, men kent God niet... Men neemt waar, men ziet van alles, men interpreteert, maar naar hem luisteren wil men niet. En dan heeft men niet het recht om te veroordelen. Die begrijpt u toch, hè? Denk er ineens aan dat we in de tijd in Romeinen 3 uitgebreid hebben stilgestaan bij de rechtvaardigheid Gods. En het belang dat God hecht aan zijn eigen rechtvaardigheid en ook het belang dat hij eraan hecht dat wij hem rechtvaardigen. Dat wil zeggen... hem vrijspreken. En hem dus niet beschuldigen, maar in tegendeel zeggen... wat God doet, is wel gedaan. Dat was Romeinen 3, dus daar kom ik nou ook maar niet meer op terug. Maar waar het over gaat is dit... dat de mens eerst naar God zou luisteren... die dan uiteenzet wat er werkelijk aan de hand is. En waar hij mee bezig is. En die een God die trouwens in de loop van de geschiedenis... ook inderdaad heeft getoond... waarmee hij bezig is en dat hij bezig is. En daar ook de bekende tekenen van gegeven heeft. In het algemeen komt het erop neer. God creëert uit deze oude schepping een nieuwe schepping. Dat is heel de bedoeling. Er zitten wat complicaties aan vast, maar daar ga ik nou maar even niet op in. Maar niettemin, dat is wat hij doet. En door de eeuwen heen heeft hij ook via allerlei wonderen, zoals wij ze noemen dan, wonderen, heeft hij getoond dat hij daartoe in staat is. Toch? We hebben in de tijd aan Abraham in Romeinen 4. Ik ben helemaal op herhaling geloof, Romeinen 3, Romeinen 4. Maar we hebben aan Abraham in Romeinen 4 gevraagd wat hij nou eigenlijk geloofde. En van Abraham staat dat hij geloofde in God, die roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Die leven voortbrengt uit de dood, dan wel uit een verstorvene. Toch? Maar het is een uitbeelding van hoe God een nieuwe schepping maakt uit, wel degelijk, uit een oude. En daarna zal die oude ook daadwerkelijk verdwijnen, was de bedoeling. Nee, niet vergaan, veroordeeld worden. Ja, dan vergaat hij wel, maar niet maar vanzelf natuurlijk. Hè? God brengt dan definitief het oordeel over deze oude schepping. Want in Genesis 1, vers 2, want ik moet eigenlijk een ander vers noemen, maar dan begrijpt niemand er meer van, dus vooruit maar. Maar die vloed in Genesis 1, vers 2, die over geheel de aarde kwam, hè? Die grote vloed uit 2 Petrus 3 mag ook. Die grote vloed waardoor heel de toenmalige wereld vergaan is, had eigenlijk vuur moeten zijn, maar in plaats daarvan kwam er water. Omdat God niet meteen heel die oude schepping wegdeed. Hij doet hem wel weg en is zal vergaan door vuur, 2 Petrus 3 nog steeds. Maar voor hij dat definitief doet, maakt hij uit die oude gevallen wereld een nieuwe. En daar is hij mee bezig en bovendien, in feite zijn wij daar eerstelingen van, sinds de opstanding van Christus. Zie? En dat is waar het over gaat. Als men dat begrijpt, als men het aanhoort, dan zal men moeten erkennen dat God niet onrechtvaardig is, maar in tegendeel, hij is rechtvaardig en genadig en barmhartig en langmoedig en wat het allemaal wezen mag. Zo is dat. En bovendien zal men dan moeten erkennen dat wij niettemin leven uit zijn hand. En was het niet vanwege zijn genade, vanwege dat hij uit die oude nieuwe voortbrengt, dan zouden wij er niet eens geweest zijn. Laat staan dat wij aan zo'n nieuwe schepping zouden hebben kunnen deel krijgen. En daarna kun je nog altijd zeggen, nou ja, dat kan God nog wel zeggen, maar dat geloof ik niet. Maar recht om hem te veroordelen heb je dan niet meer. Want het tegendeel te bewijzen, dat kan namelijk niet. Zie? Men kan God wel negeren, natuurlijk, vooralsnog. En daarmee tegelijkertijd oogkleppen opdoen, vanzelfsprekend. Maar dat is wat men weliswaar kan doen. Maar niettemin, men kan aan deze feiten niks veranderen. En daar gaat het maar om. Maar ik kom er later nog wel op terug. Wat de apostel naar voren brengt hier, is inderdaad dat het gaat om die heerlijkheid. Zo eindigt hij dit stukje ook. Hè? Hem zij de heerlijkheid in de eeuwigheid. In Efeze 3 eindigt hij zijn gebed met hem zij de heerlijkheid. In de gemeente. Tot in eeuwigheid. En zo verder, want woorden van gelijke strekking vind je zo vaak dat ze niet eens meer opvallen. Hem zij de heerlijkheid. Maar daartoe zijn wij geroepen, om hem heerlijkheid te geven. Maar daartoe bestaat heel de schepping ook feitelijk. En die heerlijkheid geven wij hem, dat wil zeggen wij erkennen hem als Heer. Ik blijf maar gewoon even voor het gemak bij het Nederlandse woord. Hè. Wij erkennen hem als Heer, nadat wij inderdaad hem aangehoord hebben. Dat wil zeggen zijn woord hebben ontvangen. O, zit dat zo? Zie? En dat is nu net gebeurd in de voorgaande 3 hoofdstukken, maar feitelijk in de voorgaande 11 hoofdstukken. Waarin de apostel Paulus dus inderdaad het woord Gods en daarmee het plan Gods aan ons uiteenzet. Het plan Gods tot op vandaag. Over de toekomst heeft hij verder nauwelijks gesproken. Nou ja, over de toekomst van Israël net een beetje. Maar daar blijft het dan ook bij. Maar hij zet het uiteen, heeft dat gedaan en hij besluit de uiteenzetting met o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Hij roept het uit. Hoe wijs is God? Hoe diep is zijn wijsheid en hoe diep is zijn kennis? Het zijn weliswaar 2 synoniemen. Wijsheid en kennis. Maar voor de gelegenheid is misschien toch wel aardig om even stil te staan bij het verschil tussen die beiden. Wijsheid is namelijk in beginsel dat wat geproduceerd wordt door de mens. Laten we even spreken over menselijke wijsheid en menselijke kennis. Menselijke wijsheid is wat hij zelf produceert. En hij komt tot wijsheid door de informatie die hij heeft te verwerken, hoe zeg je zoiets, hè? Erover na te denken, dingen met elkaar in een verband te brengen, te structureren, dat is eigenlijk het belangrijkste, structureren, structuur in aanbrengen, enzovoorts, en daardoor komen tot inzicht in de dingen, en met als gevolg daarvan ook, dat men daarnaar handelt, dat men zich aan de dingen weet aan te passen en ermee weet om te gaan, heet zoiets. Dat is wijsheid. Wijsheid is trouwens een heel praktisch begrip, hoor. Zie? Dat wil zeggen dat men inzicht heeft in de gang van zaken en men weet daarmee te leven, weet er mee om te gaan. Prediker is daar een goed voorbeeld van. De prediker, bedoel de man. Die het boek schreef dus, hè? Salomo. Dat is een wijze man. Dat blijkt, want hij doorziet de dingen in het leven om zich heen. Zet ze op een rij, structureert ze en zegt, nou ja, de conclusie is dus hoe wij zouden leven. Nou, zus en zo. Zie? Dat is wijsheid. Kennis is, komt van de andere kant. Kennis is niet wat de mens produceert, kennis is wat de mens ontvangt. Dat is de informatie die hij tot zich neemt. Zonder kennis kom je nooit tot wijsheid. Die begrijp je toch, hè? Maar soms denk ik, zonder wijsheid kom je ook niet tot kennis. Want het is eigenlijk een stille gang. Nou ja, nou, je kunt natuurlijk makkelijk zeggen, om het eenvoudig te houden, kennis is dat wat wij verwerven, dat is wat we leren. Daarvoor worden we naar school gejaagd. Want ik spreek er altijd een beetje negatief over, sorry, aan alle onderwijzers in ons midden. Ligt aan mij, geef ik meteen toe. Ligt volkomen aan mij, maar goed. Maar op school moeten we dan kennis opdoen enzovoorts. En de bedoeling is dat we daaruit dan uiteindelijk wijs worden, als u begrijpt wat ik bedoel. We worden geacht dat wat we geleerd hebben ook in de praktijk te hanteren en toe te passen enzovoorts. Maar ik moet u zeggen dat het andersom net zo goed zo werkt. Want als men wijs is, dan laat men zich onderwijzen. Dan zoekt men naar kennis. Dan wil men weten. Dat is in zichzelf al wijs, als u begrijpt wat ik bedoel. En daarna krijg je dus de wisselwerking. Het is wat leven is immers. Hè? Toch? Het ontvangen van voedsel en daarna het produceren enzovoort. Het moet een cirkel zijn. Een soort stofwisseling, denk ik altijd. Maar goed, wijsheid en kennis geven dus de twee verschillende kanten van het proces, om zo te zeggen. En daarvan zegt de apostel, het is diep. Het is rijk. Of het is rijk aan diepte, of het is diep aan rijkdom. Het is hoe je het zeggen wil. Dat vind ik altijd mooi van die uitdrukkingen van Paulus. Je zet een boel woorden op een rijtje en dan, daaruit moet gewoon duidelijk zijn waar het over gaat. Hè? Ja. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen. Daar heb je weer twee woorden. Oordelen en wegen. Neem nou voor mij, en als poëtisch moet worden, dan moet je veel synoniemen gebruiken. Dat is precies wat hier gebeurt, hè. Heel de Bijbel door. Dat vind ik altijd leuk. Als je een inleiding tot de Bijbel in je handen krijgt, en dan krijg je de inleiding tot de dichterlijke boeken, begint er altijd met een uiteenzetting over alle stijlfiguren die in de dichterlijke boeken van de Bijbel gebruikt worden. Ik heb erom moeten lachen toen ik het ooit tegenkwam, want ik kende die stijlfiguren al lang, maar niet uit de dichterlijke boeken, maar gewoon uit heel de Bijbel. En hier dus ook. Komt overal voor. Maar niettemin, het is mooi, klassiek taalgebruik. Dus literair volkomen verantwoord, zal ik maar zeggen. Oordelen en wegen, twee woorden. Terwijl het min of meer hetzelfde is. En wijsheid en kennis, omdat het min of meer hetzelfde is. Maar het is om gewicht te geven aan deze begrippen uiteraard. Daar gaat het om. Dat we erbij stil zouden staan en ons erin zouden verdiepen. Kijk, wegen, zijn wegen is natuurlijk makkelijk, hè. Een weg is wat men gaat, de route die men gaat. Eventueel ook, overdrachtelijk, het plan dat men uitvoert, dat is ook een weggaan, toch? Nou goed, een heel onze levenswandel noemen wij inderdaad een levensweg. En we bedoelen niet bij de derde boom linksaf. De weg naar Purmerend was dat, geloof ik, met die step, weet je niet. Nou goed, maar dat is een ander verhaal. Maar u begrijpt waar het over gaat. Een weg. Niet maar letterlijk, maar iets waar die minister dus helemaal niks over te vertellen heeft, zal ik maar zeggen. Hè? Hij heeft geen tolweg. Daar is de tolweg. Ja. Nou goed. Een weg. Dat is en de essentie van de weg, nou ja, de aardigheid van de weg is er toch in gelegen dat je af en toe links of rechts af moet en een keuze moet maken. Daar gaat het om. Anders zou het niet een weg zijn, maar een tunnel, denk ik altijd. Kan je geen kant op. Toch? Ik alleen vooruit. En achteruit kunnen we zelfs niet eens op onze levensweg feitelijk dan. Hè? Als het een tunneltje is, het heeft één voordeel. Je hoeft nooit te kiezen welke kant je op wil. Dus je hebt nooit problemen, je moet gewoon vooruit. En daarna kun je alleen als je leven lang lopen klagen over dat je geen kant op kunt. Maar sommigen hebben zelfs daar geen moeite mee. Dat is waar. Kan ik u ook voorbeelden geven allemaal, maar dat doen we dus niet, hè? Anders worden de cabaretprogramma vanavond. Ja, goed. Maar de aardigheid van die wegen is daarom helemaal zo dat men ervan kan afdwalen. Men kan een route kwijtraken of zo. Men kan rechtdoor lopen terwijl men links of rechts af had gemoeten en andersom, dat soort dingen. En wegen, meervoud, wil niet zeggen dat God meerdere wegen parallel gaat of zo. Maar het wil gewoon zeggen de wegen die hij inslaat. En daar ging het net natuurlijk over in die voorgaande drie hoofdstukken. De weg die God ging met Israël. Of met Israël en de gemeente, zo kun je hem ook zeggen. Of met Israël en de heidenen, had ook nog gekund. Maar je begrijpt waar ik het over heb, hè? Bepaalde weg loopt min of meer dood en God kiest een andere weg. Die had hij al open. Ja? U weet wel, lang voor het Joodse volk ongelovig was in de komst van de Messias, had God een deel van Israël verstopt. Achter de hand, heet zoiets. Verstopt. Zoals Jacob dat deed toen hij Esau tegemoet ging, heb ik u wel eens verteld, hè? Ja, ja, hield een deel van de familie achter. Van gaat het fout, heb ik altijd nog wat over. Enzovoorts. En zo had God altijd wat achter de hand. Die van Salomo schiet men nou ook dus te binnen. Die van, u weet wel, de koningslijn van David. En aan David waren allerlei beloften gedaan. Koningslijn van David, via Salomo. Maar die lijn ging fout. Tot op je Jechonias en daar ging het mis. Schrijf die man kinderloos. En daar stierf dus die lijn uit. En dan moet je helemaal terug de geschiedenis in om uit te vinden dat er inderdaad een figuur was die in heel de geschiedenis verder geen rol speelt. Maar hij was er wel. Namelijk Nathan, de broer van Salomo. En daar kwam de Heer Jezus Christus uit voort. Lees het maar na. Staat gewoon in de Bijbel allemaal, hoor. Zeker wel. Hij had iets achter de hand. En zo was het met die 210 stammen. Hij had iets achter de hand. Enzovoorts. Het heet inderdaad een weg, ook bij gelegenheid. Hè? U weet toch, toen Jacob door Esau vervolgd werd, omdat hij het eerst geboorterecht had, had God nog wat achter de hand. En Jacob vluchtte naar de andere tak, de oudere tak van de familie. U weet wel, Esau is beeld van de twee stammen van Israël, heb ik toen wel eens verteld. Esau is beeld van het Joodse volk. Jacob was beeld van de gelovigen, de gemeente dus. Die door Esau vervolgd wordt, door de Joden vervolgd wordt. Men leest Handelingen. Toch? Maar waar vlucht Jacob? Waar gaat de gemeente, om zo te zeggen? Waar gaat degene met het eerstgeboorterecht naartoe? Waar komt hij terecht? Bij de oudere tak van de familie. De familie van de afstammelingen van de oudere broer van Abraham. Bij de natuurlijke eerstgeborene. Dus. Zie. God had wat achter de hand. En raad eens wat. Jacob ging op weg. Moest ergens overnachten. Lag op die steen. Zag de hemel geopend. En u weet wel. En hoe heette die plaats? Hè? Hij noemde die plaats Bethel. Daar toch de naam deze plaats tevoren was. Lus. Lutz. En die naam, Lutz, L-U-Z, vertaalt men met een omweg, een detour, een omweg, een omleiding. Kijk, en dat is wat het is, maar het is de uitbeelding van onze bedeling. Een andere weg, die leidt wel tot het gestelde doel, hoor, maar het is een eind om, maar niet te min, maar het gebeurt wel. En het gebeurt ook onopvallend. Want Jacob verdween voor 20 jaar van het toneel. Jacob had eerst geboorterecht gekregen, hij werd ook rijk gezegend. Alleen al zijn bezittingen, waarmee hij 20 jaar later op de proppen kwam, die kwamen niet van Isaac. En had hij niet van Isaac geërfd, ze kwamen, en dus ook niet van Abraham, maar ze had ze allemaal geërfd van Laban en dus van Nahor, de oudere broer van Abraham. Leuk, hè? Via een andere route. Zoals met de gemeente ook, voor zover wij gezegend zijn. We hebben de zegening ontvangen vanuit Juda, officieel, de zegening. Enzovoorts. Mogen de Heer u zegenen. Maar de zegeningen die we hebben ontvangen, zijn die van de 10 stammen van Israël. Van Efraïm. Eerst geboorterecht namelijk. Klopt precies, hoor. Zie. En daarmee treden we straks Juda tegemoet. Esau dus. Nou ja, dan worden we vrienden, dat weet u. Want zo ging de geschiedenis verder. Dat is allemaal symboliek, staat allemaal in de Bijbel vast. Maar waar het maar om gaat, is om die wegen. Zie? Bij andere gelegenheid heet het zijn werken, maar in dezelfde zin. Namelijk de routes die hij gaat. Zoals Jacobus dat zegt in Handelingen 15. God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En daarna zal hij wederkeren om de vervallen hut van David wederop te richten enzovoort. En dan goden zijn al zijn werken tevoren bekend. Zie? Al zijn werken. Het is niet maar één lijn, of zelfs helemaal geen lijn. Maar hij is inderdaad een werk aan het uitvoeren, een plan aan het uitvoeren. In de loop van de menselijke geschiedenis uiteraard, de geschiedenis van deze wereld. Daar gaat het om. En dat is dus wat hier staat, over die wegen. Het andere woord is oordelen, maar betekent feitelijk precies hetzelfde hoor. Het oordeel, krima in het Grieks, komt van krino. Dat wil zeggen het nemen van een juridische beslissing. Dat wil zeggen een weg inslaan. Een besluit nemen. En dus een keer brengen in de gang van zaken. Dat is wat het is. Dat is wat oordelen feitelijk is. Verandering aanbrengen. Ingrijpen in dat wat maar voortcirkelt. Omdat men zegt, van, nou zo moet het niet gaan. Dan komt er dus een oordeel waarbij de wissels verzet worden. Of de bakens, of de wegwijzers, of hoe het maar heet mag. En dus oordelen en wegen zijn echt synoniemen. Het woord oordelen is dus lang niet zo negatief als het dikwijls geïnterpreteerd wordt, hoor. Valt echt nog wel mee. Het wil zeggen dat er gestuurd wordt. Dat is oordelen. Een keer brengen. Maar van die... daarna wijs ik het nog maar eens even op voor de aardigheid, omdat het me net binnenschiet, dat de christenen en hun prediking in het boek Handelingen worden aangeduid als die van de weg. Zie? De weg. Ja, het was een andere dan men dacht vanuit het Jodendom uiteraard. Maar de weg. In werkelijkheid een omweg. Dus. Maar daarna door Jacob genoemd Bethel. Namelijk. Huis van God, ja. En tempel dus, hè. Een tempel. Ja. En dat is wat de gemeente is. Nou goed. Een tempel niet in Israël, niet in Jeruzalem, maar daarbuiten. Benader in zin in de Galilea der Heidenen. Galilea der Heidenen. Maar die knippen we er weer uit, hè. Maar de belangrijke uitdrukking in dit vers, en daar moeten we het natuurlijk wel over hebben, is dat er staat, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Wel, ondoorzoekelijk, dat is een woord wat wij normaal niet gebruiken. En oordelen eigenlijk ook niet. Maar die andere zin, die kunnen we gebruiken. Hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen? Dat weet elke ongelovige te citeren, dit vers. Hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen? Gods wegen zijn onnaspeurlijk en ondoorgrondelijk en ondoorzoekelijk enzovoorts. Dat weet iedereen. En dat is natuurlijk ook makkelijk zeggen met je Bijbel dicht, hè? Toch? Ja, als je niet... bedoel, er zijn natuurlijk mensen die voor de grap zo'n uitdrukking gebruiken. Ze begrijpen iets niet en zeggen dan Gods wegen zijn onnaspeurlijk. Toch? Nou ja, goed. Dat kan, maar er zijn er ook die dat wat serieuzer zeggen. En er komt ook... van de kansel kan je dat ook nog wel horen bij gelegenheid. Men ziet de dingen gebeuren en men zegt, maar God dan... En zegt dan, vooral bij het open graf, zegt men dan... Hè? Gods wegen zijn onnaspeurlijk en ondoorgrondelijk. Zullen we het ooit nog begrijpen? Ja, in het hiernamaals zal het ons verklaard worden. Volgens Godfried Bomans althans. Ik weet het niet. Het is Nederlandse cultuur. U weet, die man had iets met Sinterklaas natuurlijk. Die was trouwens ook Rooms-Katholiek, dus vooruit. En die schreef erover en die beantwoordde de vragen over Sinterklaas. En een van de vragen was, waarom geeft Sinterklaas meer aan de kinderen van rijke ouders dan aan de kinderen van arme ouders? En het antwoord is logischerwijze, dat zal ons in het hiernamaals verklaard worden. Huh? Ja. Want Gods wegen, broeders, zijn ondoorgrondelijk en onnaarspeelbaar. Dat zei hij niet, maar dat komt er dan al gauw bovendrijven. Wij weten het niet. En in de tijd van ellende, in geval van een sterfgeval dus, dan komen dit soort uitdrukkingen altijd naar voren. Wij weten, ja, waarom? Wij weten niet, Gods wegen zijn onnaspeurlijk. Wie zou de zin des Heren verstaan? Met veel nagaan erachter dan, hè? Ja. Ja, als je je Bijbel niet kent, dan zijn Gods wegen ons volkomen onbekend. En dat is ook wat dit vers betekent. Want het betekent niet wat men er meestal achter zoekt. Of wat men denkt dat er staat. Want men denkt dat er staat, Gods wegen, Gods oordelen kunnen door ons simpele mensen niet begrepen worden. En misschien dat er af en toe een heel intelligent iemand is die er misschien wel wat van begrijpt. Dat zijn dan de grote filosofen. En in dit geval worden ze dan theologen genoemd. Toch? Dat zijn dan de goeie, die veel uit kunnen denken, die begrijpen er dan misschien iets van. Als ze Rooms-Katholiek zijn, worden ze later heilig verklaard of zalig, of zoiets. Dat begrijp je toch, hè? Maar dat is niet wat er staat. Dan zal er staan dat wij God niet kunnen kennen, dat wij zijn wegen niet kunnen begrijpen, enzovoort. En dat is niet zo. Zou trouwens belachelijk zijn als het er stond, eerlijk gezegd. Het is dat mijn klompen al lang gebroken zijn, maar anders zou het hier dan dus gebeuren. Want waartoe heb ik me dan door 11 hoofdstukken heen geworsteld als aan het eind staat, maar je kan er toch niks van begrijpen. Dat denk ik weer eens Sinterklaas. Laat hij meteen zeggen in welke hoek die... Ja. Maar begrijpt u waar ik het over heb? Het is niet om te spotten, maar gewoon om even de gedachten los te maken. Even serieus, want dit vind ik serieus. Hè? Geen vrome praat, daar hou ik niet van. Dat dient ook tot niks, daar bedrieg je alleen jezelf maar mee. Maar gewoon serieus. Dit kan het niet eens betekenen, zo van wij kunnen dat niet weten. Het is ook inderdaad onzin als de apostel eerst 11 hoofdstukken lang zijn best gedaan heeft om de dingen uiteen te zetten. En ik dacht toch dat het redelijk, toch wel iets van begrepen hebben, zal ik maar zeggen. He? Nee, wat de apostel zegt is niet dat we dat niet kunnen weten. Wat de apostel zegt is dat je het met je Bijbel dicht niet kunt weten. Hoe onnaspeurlijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen, maar niet hoe onnaspeurlijk is zijn woord. Die begrijp je toch hopelijk? De hele simpele gedachte is deze, dat als we geen Bijbel hadden en we zouden moeten filosoferen over de zin van het leven, weet je wel, waartoe de dingen zijn. En over waar is God eigenlijk in hemelsnaam mee bezig? Wat doet hij nou helemaal? Wat is de weg die hij gaat dan met de schepping? Dan hebben we daar geen antwoord op. Dat kunnen we niet vinden. Dat is in de natuur niet af te lezen. En bovendien door filosoferen, dat wil zeggen door al je fantasie te gebruiken, want filosoferen is je fantasie gebruiken. Nee, het is creatief denken. Dus dat is fantasie, sorry. Huh? Maar daarmee kom je er ook niet, net zo min. Je kunt wel een wereldbeeld in elkaar knutselen. Dat moet lukken. Naar de ambachtsschool denk ik altijd. Maar dat moet een beetje lukken. Maar daarmee kun je niet de verschijnselen in de wereld verklaren. Echt niet. En zeker niet verklaren wat God aan het doen is. Waar het over gaat namelijk, is dat de mens niet in staat is om Gods wegen of Gods oordelen na te speuren of te doorzoeken. Wat nog wel kan, is dat men God als zodanig kan kennen, zonder de Bijbel. Want dat staat in Romeinen 1 en daar hebben we ons mee bezig gehouden natuurlijk. Hè? Men kan de schepper kennen uit het schepsel. Soms denk ik, nou ja, tot op zekere hoogte vermoedelijk, maar... doet verder ook niet de zaken, maar in ieder geval zijn oordelen en zijn wegen, wat hij doet is nog een ander verhaal, dat kunnen wij niet kennen namelijk. Er is maar één manier om zijn oordelen en zijn wegen te kennen. Dus simpel, heel simpel, naar hem luisteren. En dat is ook wat hier staat. Wij kunnen zijn wegen en zijn oordelen niet doorzoeken of naspeuren, maar we kunnen wel degelijk zijn woord doorzoeken en naspeuren. En dat zouden wij ook doen. Dat is wat de Heer Jezus zei. Gij onderzoekt de schriften, want deze zijn en die van mij getuigen. Let op, niet zozeer God die spreekt, maar de Heer Jezus, of zal ik dan toch maar gewoon zeggen, de Zoon die spreekt. De Zoon die zelf uitvoering geeft aan het plan Gods. En die, met een metafoor dan, feitelijk het woord Gods is. Zie? Volgens Johannes 1. Maar in Johannes 5 zegt hij, onderzoek de schriften, want deze zijn er die van mij getuigen. Het is de bedoeling dat men op grond ervan ook tot hem komt. Hetgeen de Joden niet deden, maar dat staat dan in de rest van het vers. Hè? Maar gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben, enzovoorts. Maar de bedoeling is dat men de schrift zou onderzoeken. Inderdaad, dat is wat men zou doen. En tot nog toe hebben we dat gedaan, anders waren we niet bij dit vers terechtgekomen. En we begrijpen dat we wel degelijk die oordelen Gods en die wegen Gods kunnen begrijpen. Maar we kunnen ze niet zelf ontwikkelen of zelf uitvinden of naspeuren of iets dergelijks. God openbaart ze ons. Dat is waar het om gaat. De bron voor de kennis daarvan ligt bij God zelf. En voor zover wij iets weten over zijn oordelen en wegen, is het omdat hij ze geopenbaard heeft aan ons. Daarom gaat er ook niet om of wij geloven dat God bestaat. Het gaat erom of wij geloven in wat hij gezegd heeft. Niet eens in of hij wat gezegd heeft, want dat red je ook niet natuurlijk. Het gaat erom of wij geloven wat hij gezegd heeft. Zie, geloven in het bestaan van God, zeg ik altijd, ja. Ik persoonlijk, ja, ik denk altijd, ja, je moet wel erg dom zijn, denk ik. Sorry hoor, om niet te geloven in een schepper. Dat vind ik zo dwaas. Ja. Mijn vader zei altijd, ik heb veel meer geloof nodig om niet te geloven in een schepper dan om wel te geloven in een schepper. Te geloven dat het allemaal vanzelf ontstaan is, dus dat gaat me boven mijn pet. Maar dat iemand het gemaakt heeft, ja, dat... Dat begrijp ik. Dat moet wel zo wezen, toch? Nou goed, en vandaar kom je vanzelf bij de volgende gedachte. Dat als dat zo is, dan zal die schepper dan toch ook wel even zijn handtekening ergens neergezet hebben. Of zich kenbaar gemaakt hebben, of bij wijze van spreken een telefoonnummer gegeven. E-mailadres, ja. Maar goed, nee, ik bedoel... Ja, nou, ik zeg het maar heel gewoon, maar dat is waar het is. Hij zei, Jehovah is mijn naam. Als je me nodig hebt, kun je me met deze naam aanroepen. Als je wat weten wil, dit is mijn naam. Hier is mijn kaartje. Mozes zei het immers, met wie heb ik gesproken, zei ik heb, ja, in de Statenvertaling staat dat dan anders, maar dit is wat het betekent in gewoon Nederlands. Met wie heb ik gesproken, waar kan ik mij melden, enzovoort. Dit is mijn naam. Zie? En al wie die naam aanroept, zal behouden worden. Daar dient de naam voor, toch? God zou spreken, God heeft zich ook bekendgemaakt. En daarna hebben we makkie in de rest van deze filosofie, zal ik maar zeggen. Hebben wij makkie, want we gaan meteen op zoek of er misschien ergens een boek is dat God geschreven zou hebben. En het leuke is, we hebben er maar één. Want al die andere boeken claimen niet door de Godheid zelf geproduceerd te zijn. Dus die vallen vanzelf af. Het is heel gemakkelijk. Nee, mensen kunnen er uren over discussiëren. Ik heb het ook wel eens gehoord. He, over ja, er zijn zoveel van die heilige boeken. Ja, heilige boeken. Het gaat om een boek dat claimt van God geïnspireerd te zijn. Dat wil zeggen, een boek te zijn wat God zelf geschreven heeft, geproduceerd heeft. Op wat voor wijze dan ook. En dat is er maar één. Voor zover wij weten. Of ze moeten er vandaag nog ergens een ontdekken, bij wijze van spreken. Maar dat is echt waar. En dan kun je al die andere boeken wel heilige boeken noemen. Maar ze claimen geen van allen dat ze van God zelf zijn voortgebracht. En de Bijbel zelf zegt het meerdere malen. Dat die van God zelf is voortgebracht. Door God zelf geïnspireerd. Hè? Theopneustos. Door God begeesterd. In de Timotheusbrief. En zo verder. Hè? Heel de schrift. enzovoorts. Dat kan niet missen. Ja, heel de schrift is van God ingegeven, ja. Zo is het vertaald, ja. Van God ingegeven. Van God begeesterd staat er eigenlijk, letterlijk. Maar goed, ze doet nou ook niet de zaken. Maar ze kom je vanzelf bij de Bijbel terecht. Het is dus of de Bijbel, of we weten niks. Mismaken zijn er gewoon niet. En dat zeg ik niet omdat ik dat geloof. Maar je komt nergens anders uit. Als je dingen beziet, er zijn van die mensen die zeggen, nou, ik ga al die godsdiensten bestuderen. Nou goed, dan ben je gauw mee klaar op deze manier. Je kunt gauw selecteren, als je waarheid zoekt tenminste. En als je religie zoekt, nou ja, dan heb je keus zat. Dat maakt verder niet uit, maar heeft met waarheid niks van doen. Maar als je waarheid zoekt, toch, kom je bij de Bijbel terecht. Daarin maakt God zich bekend. En zet hij uiteen waarmee hij bezig is, wat zijn plan is. We leren eruit hoe ver dat plan inmiddels gevorderd is. En we leren eruit welke plaats wij in dat plan nu innemen. Enzovoorts. En ook trouwens welke plaats we daarin zullen innemen alsnog overigens. In de toekomst. En daar gaat het om. Dat kan geen mens uitvinden. Maar dat hoeft ook niet. God heeft het geopenbaard. En dat is wat hier staat. Zie, de bron voor dit alles is God. Dat is wat hier gezegd wordt. Het blijkt ook uit het laatste vers. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Uit hem wil zeggen hij is de bron. Door hem wil zeggen hij voert het ook uit. Hij houdt de dingen in stand en leidt het naar het doel. En tot hem, dat is uiteraard het doel. En het doel is inderdaad zijn heerlijkheid. Nee, niet de redding van de mens. Zijn heerlijkheid. Want naar Bijbelse maatstaven is de redding van een zondaar tot heerlijkheid Gods. Maar de veroordeling van een zondaar, een ongelovige namelijk, is net zo goed tot heerlijkheid Gods. Vraag dat maar naar een ongelovige. Ja, dat lijkt gek, maar dat is echt zo. Die zeggen, waarom grijpt God niet in? Nou, als God ingrijpt, zijn die mensen die dat zo hard roepen meteen verdwenen. Toch? Die willen dat God wat doet. God ingrijpt. Als hij dan die schepper is en die rechtvaardige God. Nou, dat zal hij ook inderdaad doen. Ja. Onder andere dus door degene die zich aan hem niet onderwerpen, naar hem niet wilde luisteren, te veroordelen. Vanzelfsprekend. Beslot, God heeft zich bekendgemaakt dat de mens niet luisteren wil, is de verantwoordelijkheid van de mens zelf. Zie. Want uit hem zijn alle dingen. De kennis van deze oordelen, deze wegen dus ook. Staat trouwens ook in vers 34. Want wie heeft de zin des Heren gekend of wie is zijn raadsman geweest? De gedachte is met wie heeft God overleg gepleegd? Bij wie heeft hij zijn voelhorens uitgestoken, om zo te zeggen? Van wie heeft hij adviezen gekregen waarna hij zijn beslissingen genomen heeft? Vraagteken. Het antwoord is uiteraard... van niemand, dat is ook natuurlijk een retorische vraag. Maar betekent dat inderdaad God zelf de auteur is. Kun je het Nederlands ook nog netjes zeggen. Hij is de auteur van zijn eigen werk. En daarmee natuurlijk ook van zijn eigen woord. Maar ook van zijn eigen werk. En in alle opzichten is hij dus de creator, de schepper daarvan. Zie? Maar hij betrekt ons, hij betrekt de mens, hij betrekt de wereld en in het bijzonder natuurlijk, hij betrekt de gelovigen daarin. Degene die zich door hem laten onderwijzen. Zie. En als het anders zou zijn, en dat blijkt uit het laatste deel van vers 35, het zal hem weder vergolden worden. Als het anders zou zijn, als God namelijk zo zijn adviseurs gehad heeft en geïnspireerd zou zijn geworden door bijvoorbeeld de gebeden der mensen die hem adviseren. Het zou je gedacht zijn hoe dikwijls God geadviseerd wordt, ook in het gebed. Nou ja, gewoon om er maar eens over na te denken. Maar als het zo zou zijn dat Gods plan de uitwerking is van al die adviezen en van al die inspraak, zal ik maar zeggen, die er geweest is, dan betekent het dat de eer voor het werk en voor het plan natuurlijk ook zou gaan naar degene die hem daarin geadviseerd hebben, zal ik maar zeggen. Logischerwijze. Dan zouden ook zij wedervergelding ontvangen. Maar nee, zegt Paulus, het komt nergens vandaan, het komt alleen uit God. Alle dingen, vers 36, dat is het volgende vers dan, want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hij is de enige bron. En dat is ook wat je van een schepper mag verwachten. de uiteindelijke, de hoogste bron van alle dingen. Dat is wat hier staat. En daarom komt hem de heerlijkheid toe. Maar dat is het probleem natuurlijk, want de mens is dikwijls te hoogmoedig om eer te geven aan iemand anders. Zeker in onze moderne tijd, hè. Er werd ook nog gevolgd op de televisie, dit commissie met die Relis ter Beek. Vroeger heette zo'n man Zijn Eminentie. Dat is niet zo lang geleden, want het was in mijn tijd nog. En dan heette ze Jan, Piet en weet ik veel. En als het mee zit nog even meneer, het heel, heel officieel is, meneer ter Beek. Maar meestal is het Relis ter Beek. Om maar een naam te noemen, want ik vind het een leuke naam, hè. Typisch Nederlandse naam, denk ik altijd. Nou ja, de achternaam dan. Maar, enzovoort. Hè. Maar enig respect voor die mensen is er helemaal niet bij. Ze zitten daar te kijken voor het hele volk. Als ze ondervraagd worden of ze misschien iets verkeerd gedaan hebben. Ik vind ze zoiets schandalig. Ik kan er niet bij dat ze die mensen aandoen, überhaupt. Hè? Ik vind het echt stijlloos. Nou ja, goed, dat er controle moet zijn, inderdaad, ja. Maar ze zo op voorhand als een soort verdachte achter een hekje te zetten en de... Niet dat ik zoveel sympathie heb voor die mensen, helemaal. Ik ben ze dankbaar voor alles wat ze doen. En als ik ze een brief schrijf, dan zal ik eens beginnen met... Zijn eminentie of zoiets. Excellentie. Excellentie. Oh, ja, eminentie was de bisschop zeker. Nou ja, goed. Nee, dat komt omdat ik bij die orgelfabriek nog gewerkt heb vroeger. Hè. Ja, wat is het? Excellentie. Zie, we kennen de termen niet eens meer. Maar goed. Maar iemand eer geven, hè? Maar helemaal niet. Is er niet meer bij. Respect voor andere mensen is er niet meer bij. En dan kun je zeggen, ja, je hoeft elkaar toch niet meteen met u, met meneer en mevrouw aan te spreken. Zeg, nou, waarom zou dat niet moeten? Maar het is het minst belangrijke natuurlijk. Maar in het dagelijks leven vind je dat overal. In het gedrag van mensen ten opzichte van elkaar. Enig respect. Ze weten niet eens wat het is. Echt niet. En God respecteren. Die God die zomaar zijn eigen gang gaat zonder ons iets te vragen. Waar haalt hij het vandaan? Zo'n houding heeft men tegenwoordig gewoon. Nou goed, dat hebben we het ook al over gehad. Naar aanleiding van Romeinen 9. Zo van... Wie zijt gij, o mens, enzovoorts. Hè? Maar goed, daar zullen we het dus niet meer over hebben. Maar eerst wordt uitdrukkelijk aan het climax van het betoog vastgesteld. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hij is de oorzaak der dingen. Hij is de bestemming der dingen. En alles wat er tussenin is, dat houdt hij in zijn hand, om zo te zeggen. Zie? Dat bestuurt hij. Nee, niet uw of mijn leven, of het leven van welk mens ook. Zijn plan bestuurt hij. En wie er deel aan wil hebben, dat kan. Geen enkel probleem, want God is genadig, barmhartig, goedertier en hoe het maar heten mag. Zie? Maar daar moet men dan wel voor kiezen. Maar hij is degene die het uitvoert. Het is zijn plan, hij voert het uit en betreft het doel wat hij zich gesteld heeft. En in het algemeen heet dat zijn rehabilitatie, zijn heerlijkheid in de toekomst. Omdat eenmaal inderdaad alle knie voor hem zich zal buigen. Voor zover er nog knieën zijn, denk ik dan altijd. Maar goed, dat hoef ik nou ook niet uit te leggen. Maar niettemin, zo staat het in Jesaja al en zo wordt het later in het Nieuwe Testament aangehaald. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid. Dus, en wat wij onderweg naar die bestemming, naar het doel zouden doen, is simpelweg naar hem luisteren. En ik citeer dan meteen nog maar even wat de apostel schrijft in 1 Johannes, de laatste vers is geloof ik. God heeft ons het verstand gegeven, niet opdat wij de waarachtige zouden creëren en uitdenken, filosoferen, theologiseren, hoe het maar heet mag. Maar God heeft ons het verstand gegeven, opdat wij de waarachtige zouden kennen. Opdat wij ons verstand zouden gebruiken om dat plan Gods wat hij ons openbaart te verstaan. En als we echt zo'n verstand hebben, zal ik maar zeggen, en het zo gebruiken, dan zullen we ook zo wijs zijn om ons daarbij aan te sluiten. Om God te erkennen als degene door wie alle dingen zijn, maar ook als degene tot wie alle dingen zijn. En ons dus aan hem onderwerpen. Dat is het meest verstandige wat een mens kan doen. Want zij De prediker, maar toen was je ineens een spreukendichter. De vreze des heren, dat is het begin der wijsheid. Zie? En daarover hebben we het dan weer verder na de pauze. Hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen en hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen. Maar we hebben talloze schriftplaatsen waarin uitdrukkelijk gezegd wordt dat God zich geopenbaard heeft, God zich bekendgemaakt heeft. Voor ons is natuurlijk misschien wel de meest bekende die uit Johannes 14, 15 is het geloof ik trouwens, als ik me goed herinner. Johannes Evangelie. Nou, het is 16, maar vooruit dan maar. Johannes 16, waar de Heer in vers 12 zegt: nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Dat wil zeggen, nu nog niet, blijkbaar. Hè? Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in heel de waarheid leiden. En dat lijkt me een duidelijke uitspraak. De geest zal ons in heel de waarheid leiden. Heel concreet betekent dat natuurlijk dat aan de schriften, om zo te zeggen, aan de Bijbel, nog het een en ander zal worden toegevoegd. Onder inspiratie van de Heilige Geest, de geest der waarheid. Dat betreft dus alle nieuwtestamentische Bijbelboeken. Maar het is inderdaad ook zo, dat leg ik er dan meteen maar naast, dat de apostel, dezelfde apostel, nee, de apostel, schrijft in 1 Korinthe hoofdstuk 2... min of meer over dezelfde dingen. Hij zegt daar dat er nou eenmaal dingen verborgen zijn, dan wel verborgen waren. 1 Korinthe 2. En daarna citeert hij Jesaja 64 in 1 Korinthe 2 vers 9. Gelijk geschreven is: hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen. Want de mens kan het niet naspeuren of uitvinden. Hetgeen God bereid heeft, dien die hem liefhebben. Kortom, dat kan de mens niet bedenken, wat God bereid heeft voor degene die hem liefhebben. En dan meteen vers 10. Doch God heeft het ons geopenbaard. De mens kan het weliswaar niet uitvinden. Hij ziet het niet, hij hoort het niet, het klimt in zijn hart niet op. Hij kan het niet uitdenken of uitvinden. Niettemin, God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, die ons in heel de waarheid zou leiden en die daarom ook heet de geest der waarheid bij gelegenheid. Zie? En dat is de geest van God zelf. En daarna wordt het iets mystieker. De gedachte is namelijk dat dat leven van God zelf, dat wij dat hebben ontvangen bij onze wedergeboorte. En dat leven, die geest, maakt ons bekwaam om Bijbelse waarheid te zien en te horen en dus te verstaan. Zoals het trouwens in 2 Korinthe 3 staat in verband met het Joodse volk. Er ligt een bedekking over hun Bijbel, dan wel over hun hart, dan wel over hun ogen. Maar als het tot de Heere zal bekeerd zijn en dus wedergeboren wordt, zal de bedekking worden weggenomen. Want de Heer zal dan de bedekking wegnemen. En dus hen diezelfde dingen openbaren, is het idee. God maakt zich namelijk bekend. Het is eigenlijk nog veel sterker, en dan ga ik weer even een eind terug. Eerst naar Johannes hoofdstuk 8. Johannes hoofdstuk 8. Waar dan staat in vers 30, als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Dat wil zeggen, ze lieten zich door de Heer Jezus onderwijzen. Ze luisterden naar wat hij te zeggen had. En Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden: indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. Dat wil zeggen, hij spoort ze aan om te blijven doen wat ze al deden. Naar hem luisteren. En ze zouden hem daarin dus volgen. Dan zijn ze ook waarlijk zijn discipelen, namelijk volgelingen. Want dat is wat het woord betekent. Ze zal daarna nog blijven luisteren, omdat ze door hem zouden worden onderwezen. En als ze dat doen, staat er vers 32, en gij zult de waarheid verstaan. Dat wil zeggen, ook begrijpen. En de waarheid zal u vrijmaken. Men zal de waarheid horen, men zou zich laten onderwijzen, door de Heer Jezus dus. Want u weet het, maar dat is Johannes 1. De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid. Waarheid is door Jezus Christus geworden en hij is degene in ieder geval die die waarheid onderwijst. Men zou dus zijn volgeling zijn, discipel, zich door hem laten onderwijzen. Dan zal men de waarheid begrijpen, verstaan dus, staat er, hè. En men zal dan door die waarheid worden vrijgemaakt. Want ja, dat denk ik altijd, je kan je wel vrijgemaakt noemen. En zo het probleem in één klap oplossen. He? Zo waren er in de tijd, 200 jaar geleden, waren er mensen die, bijna 200 jaar geleden, toen al die Nederlanders hun naam, hun achternaam, familienaam moesten laten vastleggen, want dat moest van Nappie, hè. Nappie. Nee, Nappie, dat was die andere. Dat was die uit Daniel. Nappie, daarvan moest dat enzovoort. En er waren lui, die noemden zich dus meteen de prins. Ze waren prinsgezind, hè. Ze noemden zichzelf de prins. En er waren er, die noemden zich meteen koning. Enzovoort. Dat is een korte route. Sommigen noemden zich de ridder. Maar... wel goed. En zo is het gekomen. Het is de korte route, maar je kan je wel zo noemen, maar daarom ben je het nog niet. He? Gelukkig voor Zalm. Ja, Terbeek. Nou ja, we zitten. Maar vrijgemaakt ben je pas nadat je de waarheid hebt leren verstaan. Nou ja, in de mate dus, hè, waarin je de waarheid verstaat. En je verstaat de waarheid in de mate waarin je door de Heer Jezus bent onderwezen. En dat is nu nog zo. Want daarom sla ik nou even weer om naar de andere kant, naar Johannes hoofdstuk 17. Eigenlijk gaat het hele hoofdstuk daar onder andere over. Maar in essentie gaat het daarom. Of laat ik precies zeggen waar het over gaat. Johannes 17 zijn de officiële laatste woorden van de Heer tot zijn discipelen. Voor zijn kruisiging, in de nacht dat hij verraden werd. 4 hoofdstukken lang spreekt hij hen toe en reikt hen brood en wijn uit, al wordt het dan in Johannes' evangelie verder niet vermeld. Maar die avond was dat. En hij beëindigt de avond met dit gebed uit Johannes hoofdstuk 17, dat wij kennen als het hogepriesterlijk gebed. En dat is een hele goeie geweest die dat erboven gezet heeft, want die heeft het goed begrepen. Waar de Heer in het gebed namelijk over spreekt, ten aanhoren van zijn discipelen. Hij sprak niet tot hen, hij sprak tot zijn Vader in de hemel, maar zij moesten het wel horen. En waar hij over sprak, is over zijn toekomstige werk, dat wil zeggen zijn werk na zijn opstanding. Voor zijn discipelen, namelijk voor zijn volgelingen, namelijk voor de gemeente, want daar gaat het om. En die discipelen fungeren als eerstelingen, maar ook als typen, dus gezamenlijk, van de gemeente als zodanig. Nou goed. En in dat verband beschrijft de Heer hen als degene die de Vader hem gegeven heeft, die discipelen, en daarmee ook de gemeente, van Gods wegen door God gegeven aan de Heer Jezus Christus. En dat is gebeurd opdat wij het eigendom van hem zouden zijn, maar dat betekent automatisch dat hij voor ons zou zorgen en ons zou bewaren. Daar gaat het ook over. Dat hij ons zou, als gelovigen zou bewaren. Dat is een variant op het thema van 7 hoofdstukken eerder, ik ben de goede herder. En mijn schapen kennen mij, ze kennen mijn stem, ze volgen mij. Het is precies hetzelfde. Eigenlijk. Het spreekt net zo goed over het tegenwoordige werk van Christus. We kunnen ook zeggen het hoge priesterlijke werk van Christus. Maar wat zou dan de Heer voor ons doen? Of wat zou de hoge priester doen voor het volk? Wat is de hoogste verantwoordelijkheid van de hoge priester? Dat begrijp je me goed, zijn verantwoordelijkheid is God te dienen. Maar hoe zou je dat doen? Wat voor werk zou je dan doen? In dienst van God. Wel heel eenvoudig, wat alle priesters zouden doen. Zij zouden het volk onderwijzen. Daar denken wij niet altijd aan. Maar zo is het nou eenmaal, hè. Dat is wat ze zou doen. Het volk onderwijzen. En dat is dus ook de priestelijke verantwoordelijkheid van Israël ten opzichte van de volkeren. En dat is nu de priestelijke verantwoordelijkheid van de gemeente ten opzichte van de volkeren. Maar het is in de eerste plaats de hoge priestelijke verantwoordelijkheid van Christus voor zijn gemeente. Hebben die nog? Hij is onze hoge priester. En dan zegt u natuurlijk, ja, maar ik dacht dat hij, dat de hoge priester ons zou reinigen. Of zou heiligen, want er staat toch in Hebreeën? Dan zeg ik ja, en waarmee denkt u dat hij dat doet? Door zijn woord. Staat daar ook en in andere brieven uiteraard ook. Wat hij doet namelijk aan ons, is het woord geven. Hij onderwijst ons. De Heer zei trouwens in Johannes 16, ik ga er wat snel overheen, omdat het toch een beetje samenvatting is van een heleboel dat we al besproken hebben. Hij zei, ik heb nog vele dingen om u te zeggen, maar gij kunt die nu niet dragen, maar de Heilige Geest, maar vergis u niet, dat is Hij. Die Heilige Geest, dat is Christus. De inwonende, de onzienlijke, de mystieke Christus. En die spreekt tot ons. Je kunt trouwens nooit anders tot een andere conclusie komen. Lees maar wat hier staat in deze hoofdstuk, in dit hoofdstuk. Hè. In vers 6 staat, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Had hij tot op dat moment gedaan, aan zijn discipelen namelijk. Maar het spreekt op voorhand over wat hij nu doet aan ons. Kom ik zo op. Ik heb uw naam, uw reputatie, uw eer. En daarmee dus uw werk en uw hoedanigheden bekendgemaakt aan die mensen. In vers 8, want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En ze hebben ze ontvangen. En ze hebben waarlijk bekend enzovoorts. Dat is wat de Heer doet. Onderwijzen. En dan vers 14, misschien sla ik wat over, maar dat doet er nou niet toe. Hè? Vers 14, ik heb hun uw woord gegeven. Het resultaat is, de wereld heeft ze gehaat, omdat ze van de wereld niet zijn. Want als wij het woord van God hebben, kennen namelijk, in ons hart hebben, dan zijn wij niet meer van de wereld. Dan zijn wij ook niet meer werelds. Want werelds zijn, u weet wel, die lelijke uitdrukking, hè? Werelds zijn of wereldsgezind zijn, wil zeggen dat men denkt zoals de wereld denkt. En doordat wij het woord Gods hebben ontvangen en dus veranderd zijn in ons denken, maar daar hebben we het de volgende keer dan over, hè? Romeinen 12, vers 1 en 2. Daardoor worden wij veranderd in plaats van dat wij de wereld gelijkvormig zijn. En daardoor worden wij ook gereinigd, dan wel geheiligd met een plechtige term. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft ze gehad, logischerwijze. En broeder, het spijt mij te moeten zeggen, maar als mensen de Bijbel niet willen horen of niet willen luisteren, eigen filosofie ontwikkelen, is het omdat ze niet willen vervreemden van de wereld. En de haat van de wereld niet willen dragen. Ze willen meedoen, meelopen, met de stroom meedrijven, hoe heet zoiets. Zie? Maar als je dat wil, ja, dan... dan is het woord Gods je grote vijand. Is echt zo. Maar als je niet met de massa wilt ten onder gaan, dan heb je een grote vriend. Het woord Gods. Zo zit het. Nou goed. Ik heb hun uw woord gegeven. En de wereld heeft ze gehad omdat ze van de wereld niet zijn gelijk als ik van de wereld niet ben. Precies. Hoezo is de Heer Jezus niet van de wereld? Omdat hij zich onderwierp aan het woord Gods. Op grond van zijn geloof dus, zoals het ook hier besproken hebben in de tijd, naar aanleiding van de Romeinenbrief. Zie. En zo verder. En dan vers 16, zij zijn niet van de wereld gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. En dan, heilig ze in uw waarheid. En heiligen... is, als je het smal neemt, reinigen naar de inwendige mens wel te verstaan. En dus in het denken, want dat is de inwendige mens. Daar kun je niks anders bij voorstellen overigens. Hè? Inwendige mens is het denken van de mens. Dat zou gereinigd worden, maar dat het heiligen heet, is omdat men geheiligd wordt door reiniging en andersom door reiniging geheiligd wordt. Het is het oude verhaal over de Oud-Testamentische priesters. Zij werden geheiligd tot het priesterambt en dus werden zij gewassen, gereinigd. En dat is ook de reden waarom wij gereinigd worden, opdat wij het priesterambt zouden bedienen. We maken immers deel uit van een priesterlijk volk, dus moeten wij gereinigd worden, naar het voorbeeld van de Oud-Testamentische priesters. En dus worden wij gereinigd door het bloed van Christus, Romeinen 9 en Johannes 7. Hebreeën 9 vers 14 onder andere. Het bloed van Christus dat onze gewetens reinigt van dode werken om de levende God te dienen. En de hele brief gaat over priesterschap, dus dat moet duidelijk zijn. En hier, heilig ze in uw waarheid. Hoge priesterlijk gebed. En wat doet de hoge priester hier? Zorgen dat de priesters komen. Priesters aanstellen. Heilig ze in uw waarheid. Wel, waardoor worden wij gereinigd en geheiligd tot de priesterambt? Wel, door de waarheid. En voor alle duidelijkheid, uw woord is de waarheid. Daardoor worden wij gereinigd en veranderd in ons denken. Niet bemoedigd in ons denken, niet geïnspireerd in ons denken, veranderd in ons denken. En begrijp je me goed, verandering is niet een modificatie, een wijziging. Verandering is een vervanging in de Bijbel. Komt in de vertaling niet altijd tot uitdrukking, maar daar moet je wel mee rekenen. Dat is wat het is, verandering van denken wil zeggen vervanging van denken. Compleet anders denken. En in de regel precies de andere kant op. Niet van de mens naar God, maar van God uit naar de mensen, naar de wereld en naar het leven als zodanig. Heilig in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Maar hoe komen we aan die waarheid? Door de geest der waarheid of door de Heer Jezus, net zo je wilt, waaruit volgt. Daar is geen verschil tussen. Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En de Heer zegt, de geest der waarheid zal u in heel de waarheid leiden. En dan is het eeuwig, en ik ben de weg, de waarheid en het leven. Johannes 14, op diezelfde avond was dat. Begrijp je wel? Kortom, waar we nu over spreken is over de essentie van het tegenwoordige werk van Christus. En wat hij doet, is ons leiden in de waarheid. Hij maakt ons die bekend. Ja, daar gebruikt hij soms iemand voor, dat kan. Maar hij leidt ons in de waarheid, namelijk in de Bijbel, het woord Gods, opdat we die zouden kennen en ook zouden leren verstaan, enzovoort. En daardoor worden wij gereinigd. En dat is het werk dat hij aan ons doet. Daarmee worden wij ook bekwaam gemaakt tot zijn dienst. Worden wij veranderd in ons denken en hoe het allemaal maar heten mag. Zo werkt het. En dat is wat hij nu aan ons doet. Alles tot heerlijkheid Gods. Maar zo begon natuurlijk dit hoofdstuk al, hè. En ik heb het ook al genoemd, dus ga eerst maar even verder. Want daarna kom ik terecht in vers 24, het laatste stukje van het hoofdstuk. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Nog steeds diezelfde lui, die gij mij gegeven hebt. U en ik dus. En de vraag is dat gebed verhoord? Als ik het zo zeg, heb ik het antwoord natuurlijk ook gegeven, maar ja. Het antwoord is ja. Ja, want wij zijn waar hij is. Als het niet te moeilijk is, draai ik hem toch gewoon om, zeg ik, hij is waar wij zijn. Toch of niet? Nou, als hij is waar wij zijn, zijn wij waar hij is. En anders, wat meer plechtig, God heeft ons met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel. Efeze 2, waar onze wandel is, Filippenzen. En ons leven is met Christus verborgen bij God. Colossense 3, om maar eens wat te noemen. En anders gewoon Romeinen 6. Wij zijn één plant met hem. Of wij zijn leden van zijn lichaam. Wij zijn waar hij is. Toch? En waarom is dat zo? Nee, ik bedoel, waartoe is dat zo? Ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Wij zouden de heerlijkheid van Christus en daarmee de heerlijkheid Gods, overigens, aanschouwen, want Christus is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En de heerlijkheid Gods zien wij in het aangezicht van Christus, 2 Korinthe 4, en zo verder. Waarom, waartoe bedoel ik dus, met welk doel zijn wij opgewekt, hebben wij een nieuw leven ontvangen? Nou ja, andere vraag dan, waartoe hebben wij de Heilige Geest ontvangen? Opdat wij zouden weten, heb ik net gelezen uit 1 Korinthe 2, de dingen die ons van God geschonken zijn. Maar hier gaat het nog veel fundamenteler. Waarom, waartoe zijn we, hebben wij deel aan Christus en zijn wij waar Hij is? Wel, opdat wij zijn heerlijkheid zouden aanschouwen. Niet met fysieke ogen, overigens. Hebreeën 2. Want daar staat, nou ja, alle dingen zijn zijn voeten onderworpen, maar wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En als je die eer en heerlijkheid niet ziet, die kroon zal ik maar zeggen, dan zie je Jezus dus ook niet. Meneer Verhoeven. Ik weet het niet. Paul heet hij van zijn voornaam, ja. Paul Verhoeven, had ik van jou een artikel gekregen aan de krant, geloof ik wel. Over die filmmaker, die een film wil maken over het leven van Jezus. En hij bestudeert zijn Bijbel en hij leest, ik zal maar zeggen, de commentaren en de algemeen gangbare theologische werken, zal ik maar zeggen. En hij zegt, ja, ik geloof steeds minder. Dat dacht ik al, had ik hem van tevoren wel kunnen vertellen, dat het zo zou gaan. Hij ziet zijn heerlijkheid niet. Hij concentreert zich op een mens hier op aarde en vraagt zich af of het wel geweest is zoals het in de Bijbel staat, of misschien toch niet, of misschien wel, en wat er de achtergrond dan van geweest is, enzovoort. En dus ziet hij hem helemaal niet. En vandaar dat al die films over Jezus, in hetzelfde stuk stond dat er in de afgelopen eeuw 120 gemaakt zijn. 120. Ik heb het niet geteld, dus ik weet het niet. Ik kom niet verder dan een stuk of 5, 6, denk ik. Ja. Maar dat in al die films je een andere Jezus ziet. Logischerwijze. Men kent hem niet. En zeker, men kent hem niet als de verheerlijkte. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En dat is niet omdat we de film gezien hebben, maar omdat we het boek gelezen hebben, uiteraard. Het boek. Ja, nee, ik bedoel... Dat boek heb ik ook niet gelezen trouwens. De Statenvertaling heb ik gelezen. Maar vooruit. U begrijpt wat ik bedoel natuurlijk. Hè? Wij laten ons door de Heer onderwijzen. En dan gebeurt dit. Hè? Dan worden wij door het woord geheiligd, gereinigd, bekwaam gemaakt tot de dienst. En wij leren de Heer Jezus zien inderdaad als met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is wat hier staat. Dat is de bedoeling. Wij zouden zijn heerlijkheid aanschouwen. Nu reeds. Trouwens, Hebreeën, omdat ik daar nu toch zit, begint me te zeggen, Jezus met eer en heerlijkheid gekroond in de hemel, en daarna in Hebreeën 12, wij zouden onze loopbaan lopen, ziende op Jezus, die gezeten is aan de rechterhand Gods. Met andere woorden, wij richten ons op die heerlijkheid. Op zijn heerlijkheid. En dus op zijn overwinning. En tegelijkertijd op zijn rechtvaardigheid en op zijn genade anderzijds enzovoorts. Daar gaat het om. Opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Een heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad. Voor de grondlegging der wereld. Want hij zei, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik had. Eer de wereld was. En hier... Gij hebt me heerlijkheid gegeven, omdat gij mij hebt lief gehad van voor de wereld was. Want daar komt het in de praktijk op neer. En dat zouden we leren verstaan. We zouden meteen het heilsplan overzien. En op grond daarvan hem heerlijkheid geven. En daarna, vers 26, ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal bekendmaken. En hier staat toch in elk geval zwart op wit dat het werk dat de Heer Jezus op aarde deed, hij ook zou voortzetten na zijn kruisiging. Dat wil zeggen, na zijn opstanding in de praktijk dus. Wat doet hij dus? Hij maakt ons de naam Gods bekend. En dus de heerlijkheid Gods, de reputatie, de eer Gods, want dat is wat naam is. Hè? wie hij werkelijk is. En daarmee wordt God ook in onze harten, om zo te zeggen, gerehabiliteerd. Ik bedoel dit, dan hebben wij geen reden meer om hem te lasteren. Ook niet om hem ter verantwoording te roepen. Sommige gelovigen doen dat heel makkelijk hoor. Heer, waarom doet u nu zus en zo? Ik heb het meerdere malen gehoord in gebeden. Echt waar. Maar dat zouden wij niet vragen. Integendeel, we zouden ons aan hem onderwerpen. En hem heerlijkheid geven. En als hij wat doet, waarom hij ook iets doet, als God wat doet, als de Heer Jezus Christus wat doet, wij weten het antwoord op de vraag, waarom doet hij het? Maar het is ook voldoende om te vragen, wat doet hij eigenlijk? God verheerlijken. En dat is met al, als hij wat doet aan ons, in ons, met betrekking tot ons, heeft maar één doel, de heerlijkheid Gods. En daardoor ook onze heerlijkheid. En dat komt ook trouwens in ditzelfde hoofdstuk tot uitdrukking. Want de gedachte is natuurlijk, ik ging er maar snel overheen, maar dat was vers 24 nog. Opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Maar waarom heeft dan de Heer Jezus, Jezus van Nazareth, om zo te zeggen, heerlijkheid ontvangen? Om precies dezelfde grond. Namelijk op grond van zijn onderwerping aan het woord Gods, met alle consequenties van dien. En hij vroeg niet waarom, hij vroeg, indien het mogelijk is, dan liever niet. En die neiging heb ik ook wel eens, om dat te vragen, ja. Maar ik weet de dingen nooit van, hij wist van tevoren het een en ander. Ik weet het gelukkig niet van tevoren, dus ik hoef ook nooit te vragen, kan het niet anders, hè? Voor het zover is, zit ik er toch al middenin. Dus vooruit er maar weer. Maar waar het over gaat, is de heerlijkheid Gods. In de eerste plaats. En wanneer we ons aan hem onderwerpen, zullen wij in zijn, aan zijn heerlijkheid deel krijgen, was de bedoeling. Dat gold voor de Heer Jezus. En daarom zouden wij op hem zien, hem tot voorbeeld hebben en zo verder. En daarom spreekt de schrift daarover, daar spreken zoveel van onze liederen daarover. Wij zouden altijd zien op de Heer Jezus. Zie toch op Jezus, op hem alleen, zong mijn tante. 42 jaar geleden, op een grammofoonplaatje. Maar vooruit. Dat is me altijd bijgebleven. Maar dat is inderdaad de centrale boodschap. En wat de Heer aan ons doet, is de heerlijkheid Gods aan ons bekendmaken. Dat heeft hij gedaan in het verleden en dat doet hij in onze dagen nog steeds. En daar gaat het om. En daar zijn die tekenen die wij in ons midden hebben feitelijk ook de uitbeelding van. Want kijk, een maaltijd, brood en wijn, is natuurlijk gewoon de uitbeelding van leven. Heel nadrukkelijk en heel de Bijbel door. Brood en wijn, eten, is leven. Als zodanig. En dat de Heer ons nood tot de maaltijd, om zo te zeggen, is omdat hij ons uitnodigt tot het leven. In het Oude Testament al. Kiest wie gij dienen zult. Kiest het leven. Stond er op die paarse vrachtwagen van mijn vader nog, weet je nog? Ja, kiest het leven. En zo hoorde het ook. Kiest, je bent uitgenodigd tot de maaltijd. Soms vertaald met bruiloft in de Bijbel. Hoort Jezus nood, u komt tot het feest. Alle dingen zijn gereed. En woorden van gelijke strekking. Komt hier uit de buurt. Nou ja. Ja. Maar inderdaad, daar gaat het over. Kortom, deze tekenen die wij in ons midden hebben, zijn inderdaad de uitbeelding van het tegenwoordige werk van Christus. Wat hij nu doet. Want wat geeft hij ons? Nou, dan moet ik eigenlijk terug naar Johannes 6, als ik een bijbelgedeelte bij zou willen hebben. Johannes 6, u weet wel, Johannes 6, de wonderbare spijziging. Verhoeven zei, ja, dat geloof ik dus niet. En ik zeg, ja, kijk, dat geloof ik nou juist wel. Mede omdat er ook zo'n uitgebreide verklaring bij staat. Want die staat er ook, hè. Eerst krijg je die wonderbare spijziging. Daarna neemt hij afstand van de scharen. Vaart hij met de bootje de zee over. Het meer van Galilea. Maar het volk loopt snel om de zee heen. Want zo groot is hij nou ook weer niet. Hè, om aan de andere kant weer terug te vinden. En dan zegt hij, ja, jullie lopen achter mij aan omdat je lekker goedkoop aan de kost komt. Zo. Oh, nou ja, om gratis brood is nooit weg. Toch? En vis erbij. Nou. In elk geval, de heer zegt maar... En gij werkt om spijs die vergaat. Maar wat werkelijk van belang is, is spijs die niet vergaat. Dat wil zeggen, leven dat niet vergaat. Eeuwig leven namelijk. En dan komt het verhaal van... Pakt hier een ander beeld bij uit het Oude Testament en zegt... Ja, uw vader heeft het manna gegeten in de woestijn. Dat was wat dat manna dat uit de hemel nederdaalde, wat God gaf. Enzovoorts. En daarna zegt hij, dat is ook brood, maar ik ben dat manna. Ik ben dat ware brood. Staat er trouwens ook gewoon bij, hoor, in wat het maar was. Exodus, geloof ik. Maar goed. Maar de heer zegt, ik ben dat ware brood. Ik ben dat brood dat uit de hemel is nedergedaald. Ik ben het brood des levens, dan wel het woord des levens. Want de mens zou niet bij brood leven, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. En ook het brood dat we hier in ons midden hebben, wat de Heer ons aanreikt, is de uitbeelding van zijn woord, waarmee hij ons voedt. Dat wil zeggen, waarmee hij ons leven geeft. Van de schriften dus, waardoor wij onderwezen worden. En dat zouden we ons altijd bewust zijn. Wat de Heer aan ons doet is niet zozeer ons de weg wijzen door het leven heen. Niet zozeer ons ondersteunen in moeilijke omstandigheden waarin we dikwijls door eigen keus terecht zijn gekomen. Nou ja, niet altijd, maar meestal wel, denk ik. Gemakshalve denk ik dat altijd. Maar dat is niet wat de Heer zou doen. De Heer zou ons voeden. Zou ons onderwijzen in zijn woord, opdat we bekrachtigd zouden worden, gesterkt zouden worden, heet zoiets, om inderdaad omstandigheden te kunnen verdragen, om de strijd aan te kunnen eventueel, om de smaadheid ook te kunnen dragen, want zo is dat nou eenmaal, en zo verder. En bovendien om onze verwachting, opdat we onze verwachting, onze hoop zouden stellen op hem en niet op onze eigen plan, op onze eigen krachten en dat soort dingen meer.